Gemeente, wij zingen na de verkondiging een lied uit Zingende Gezegend dat door de dominee-dichter A.F. Troost gemaakt is. Naar aanleiding van het slot van Johannes 21, het gesprek van de Jezus met Petrus. Zingen we als antwoord. En het thema van de preek, u heeft het gelezen, P.S. van Johannes. Paaslessen om niet te vergeten. Gemeente van de Jezus Christus, u heeft het nieuws ook wel gevolgd, denk ik, de afgelopen week. Het nieuws van Sjaak Rijke, de man uit Woerden, machinist van de NS, die 3,5 jaar lang als gijzelaar vast zat in Mali. Samen met zijn vrouw was hij een avontuurlijke trektocht begonnen door de Sahara. En ondanks het negatieve reisadvies was hij naar die stad Timbuktu toegegaan en daardoor een subgroep van Al-Qaeda gegrepen. Zijn vrouw wist nog net te ontsnappen, maar hij zelf niet. In de afgelopen jaren zijn er af en toe videoboodschappen van hem geweest met een emotionele oproep om voor zijn vrijlating te strijden. En uiteindelijk is hij op tweede paasdag bij toeval, zoals dat heet, door Franse commando's bevrijd. Hij heeft geluk gehad, die Sjaak. En in Woerden wachten ze met spanning af op zijn komst, maar hij is een paar dagen met zijn vrouw alleen om alles te bespreken en op zich te laten inwerken. Want als je 3,5 jaar lang gevangen zit, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Je hebt tijd nodig om het te verwerken en zo en zo. Om je leven weer op de rails te krijgen, zou dat zomaar lukken? Het is nog maar de vraag of je dat oude leven zomaar weer kunt oppakken. Ga je weer jezelf de baan, terug naar je oude baan, ben je welkom bij je werkgever? Of zijn er anderen die je plek hebben ingenomen? Heb je daar nog de innerlijke veerkracht voor? Vind je alles nog wel net zo belangrijk als vroeger? Wat heeft het allemaal met je gedaan? Vragen die zo op je afkomen als je zo lange tijd gevangen hebt gezeten. Er zal voor Sjaak en zijn vrouw geen gemakkelijke tijd aanbreken. Bevrijd zijn is geweldig, maar ja, daarna, hoe gaat dat verder? Wat is de impact die dat heeft? En gemeente, ik dacht zo, die vragen, die spelen eigenlijk denk ik ook voor de discipelen. Het is Pasen geweest. Johannes vertelt dat een aantal van hen, een zevental, aan de oever van het meer van Galilea bij elkaar zitten. Het is donker. Ze zijn teruggekeerd naar de plek waar het allemaal is begonnen. En deze plek kennen ze als geen ander. Daar hebben ze jaren als vissers gewerkt. Daar zijn ze opgegroeid in die buurt. En hoeveel keer hebben ze het net niet uitgeworpen daar op die plek boven noordwesten van Galilea, het Zijda. Hoe vaak hebben ze daar hun netten niet uitgeworpen. En het was ook de plek waar die rabbi uit Nazareth langskwam. En waar hij die indringende woorden had gesproken, volg mij. En ze waren hem gevolgd. Ze hadden hun netten achter zich gelaten. 3 jaar lang waren ze bij Jezus door het land gezworven. 3 jaar lang in zijn nabijheid verkeerd. En wat hadden ze veel van hem geleerd. Ze hadden hem lief gekregen. Hij was hun alles geworden. En dan die enerverende weken die achter ze liggen. De gevangenneming van hun meester. De valse getuigen, de laster en spot. Het oproer daar in Jeruzalem. En niet te vergeten die kruisiging. Het staat nog op een netvlies. Ze zien de beelden nog. Die dagen hebben diepe sporen getrokken in hun leven. Dat hun meester zo zwaar en zo bitter moest lijden. En dat hij daar zo extreem eenzaam in geweest was. Ze hadden erbij willen staan. Ze hadden hem willen steunen. Maar het was ze niet gelukt. Ze hadden gefaald. Ze waren door de mand gevallen. En ze zitten daar aan de oever van het meer. En de dagen die zo als beelden komen bij ze langs. En ook En ook dat andere. Pasen geweest. Dat onvoorstelbare, dat het graf leeg was. Dat Jezus was opgestaan. Wie had dat ooit kunnen bevroeden? Ja, je had er wel iets over gezegd, maar dan toch. Niemand heeft toch ooit meegemaakt dat een dode weer tot leven komt. Onvoorstelbaar eigenlijk. Dezelfde, maar niet hetzelfde. Die week het waarde was wel een emotionele achtbaan. De ene gebeurtenis was nog niet voorbij of de andere kwam er alweer overheen. En zo zitten ze daar in die avond bij elkaar aan het meer. Een vertrouwde plek. En toch ook zo anders. Het houdt ze bezig. Wat is er in 3 jaar tijd veel gebeurd? Maar hoe gaat het nu verder eigenlijk? Het is Pasen geweest. God heeft het leven van Jezus als offer aanvaard. De zonde is verzoend, de schuld is uitgewist. Maar nu pakken we de draad weer op, gaan we weer gewoon vissen. Wat is de bedoeling van ons leven? Wat wil God dat we doen? En dan staat Petrus op. Hij zegt het zo, ik ga vissen. En je vraagt je af, wordt de spanning hem eigenlijk te veel? Zijn zijn gedachten vermenigvuldigd? Hij die 3 keer Jezus had verloochend, zijn meester waar hij alles aan had te danken, had hem niet durven belijden voor de mensen. Hij schaamt zich voor zijn meester, voor zijn eigen gedrag. Misschien is het wel de stilte van de nacht die zo confronterend is voor Petrus. De naakte waarheid doet pijn en Petrus staat op, hij gaat vissen. Dat had hij heel zijn leven al gedaan, was hij goed in. Kon hij tenminste weer wat doen. Laten we maar weer gewoon mijn werk doen, dacht hij misschien. Ja, werk kan een afleiding zijn die je helpt. Het is goed soms om bezig te zijn, maar het kan ook een vlucht zijn. En ik denk dat Petrus hier vlucht voor de confrontatie met zichzelf. Met de dingen die zijn gebeurd. Ik ga vissen. Hij staat op. En de anderen gaan met hem mee. En weet je, ik zei net tegen de jongsten en ook eigenlijk wel tegen u, dat dit hoofdstuk 21 een soort PS'je is van Johannes. Je ziet dat heel duidelijk, hè? Als je de Bijbel opent en Johannes 20 is bekijkt. De laatste 2 versen daarvan. Dan lezen we dat Johannes schrijft dat de Heer Jezus nog veel meer tekenen heeft gedaan. Maar die heb ik niet opgeschreven, zegt hij. Maar deze zijn geschreven opdat u in hem gelooft. Dat hij de Messias is, de Zoon van God. En dan zegt Johannes, en dat u door in hem te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En daar heeft Johannes een punt gezet. Mooi slot van een bijzonder evangelie. En dan voegt hij daar als het ware toch nog een hoofdstuk aan toe. Opvallend eigenlijk, dat hij dat doet. En dit hoofdstuk 21, als je naar de laatste 2 versen, of naar het laatste vers kijkt, dan zie je dat er ook weer een soort slot staat. Jezus heeft nog vele andere dingen gedaan. De boeken van de wereld kunnen dat allemaal niet bevatten als ik dat zou moeten opschrijven. Amen. Hoofdstuk 20 heeft een slot. Ja, toen voegde die hoofdstuk 21 toe met ook weer een slot. En de vraag is natuurlijk, waarom heeft Johannes dat eigenlijk gedaan? Waarom heeft hij dit hoofdstuk nog willen toevoegen? Nou, ik denk dat die ontmoeting van de Heer Jezus met zijn discipelen aan de rand van het meer, dat hij dat zo belangrijk vond, de moeite waard vond om nog een hoofdstuk aan zijn evangelie toe te voegen. En je ziet dat ook in hoofdstuk 21. Dat Johannes daar als het ware de nadruk op legt. Kijkt u maar eens naar vers 1. Er staat namelijk 3 keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaart. Hierna, vers 1, openbaarde Jezus zich opnieuw. En hij openbaarde zich als volgt. En dan vers 14, dit was de 3e keer dat Jezus zich openbaarde. Johannes heeft dus in die ontmoeting daar aan het meer een hele bijzondere openbaring van God gezien. Zo bijzonder dat hij dat als het ware nog als een hoofdstuk toevoegde aan zijn evangelie. Een openbaring, dat is onthulling. Die ontmoeting daar aan de rand van het meer onthult iets over de Heer Jezus. Over het leven na Pasen, zullen we maar zeggen, vanmorgen. Hoe moet dat dan verder? Hoe moet je dat invullen? Wat verwacht hij eigenlijk van ze? Nou, daar gaat volgens mij dit hoofdstuk over. Enkele lessen die Jezus aan zijn discipelen nog meegeeft, voordat hij terugkeert naar zijn vader. En ik dacht, misschien wel goed als er vanmorgen een paar van die lessen is ook langslopen. Want ze kunnen ook voor ons als gelovigen, als gemeente, heel wat betekenen, denk ik. Ik noem er 3 vanmorgen. Het eerste, gehoorzaamheid. Het eerste wat natuurlijk opvalt, is dat de discipelen gaan vissen. En dat wisten ze in de nacht. Dat hadden ze jarenlang gedaan, maar, vertelt Johannes, die nacht vingen ze niets. Ze hebben het oude ambacht weer opgepakt, ze weten wat hen te doen staat, maar zonder resultaat. En als de Heer Jezus dan aan de oever van het meer staat en vraagt of ze iets gevangen hebben, of ze iets voorbij het eten hebben, dan is het antwoord heel kort af. Zo moet je het lezen. Nee. En die vraag van Jezus doet hen in zekere zin pijn. Want het is een onthullende vraag. Als je de hele nacht bezig bent geweest, geploeterd, en het heeft geen resultaat. Als iemand dan vraagt, hoe ging het, wat heb je gedaan? En het is niets, dan is dat frustrerend. Als je ergens voor inzet, en het blijft zonder resultaat. Kun je in de kerk ook last van hebben trouwens. We organiseren heel veel dingen. Proberen mensen te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Maar soms lijkt het wel als ploegen op de rots. Het gaat langzaam. Niet veel reactie soms. Je bent al heel wat deuren langs geweest als ouderling. Maar mensen deden niet open of hadden geen belangstelling. Of je mocht wel binnenkomen, dat is mooi. Maar de gesprekken misten soms diepgang. Teleurstellend soms. Daar kun je mee worstelen. Ook in het geloof trouwens. Je zit hier vanmorgen, mooi. Maar dat zeg je allemaal zo weinig. Je vindt jezelf soms ook tegenvallen. Zo wisselend, zo op en neer. Hoe zou God naar je leven kijken? Nou, erg wisselend, als een golf, gaat het een beetje op en neer. Dat je soms wel eens denkt, wat heb ik de Heere God nou eigenlijk te bieden? Het is Pasen geweest, hij heeft zoveel voor me gedaan. De Heer Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. Maar mijn dagelijks leven, een hele week gaat voorbij en ik heb niet aan me gedacht. Wat heb ik hem eigenlijk te bieden? Maar Johannes vertelt deze geschiedenis. Dat de Heer Jezus in die teleurstelling van de discipelen komt. Want hij geeft zijn discipelen na die vraag ook een nieuwe opdracht. Werp je net aan de rechterzijde uit. Nou, dat was ongebruikelijk. Dat is de kant van het meer. Netten worden meestal aan de linkerkant geworpen in een soort cirkel. Worden de vissen naar de zee, naar de oever van het meer gedreven. Het net wordt aangespannen. En dan duiken ze van het boot met een klein netje erin om de vissen die zo dichter bij elkaar zitten te pakken. Dan geeft Jezus een heel andere opdracht. Werp je net uit aan de andere kant. Waarom doet hij dat? Nou, de discipelen gehoorzamen. En dan blijkt het net vol vissen te zitten. Zie je het, zegt Johannes. Weet je wat dat wil zeggen? Dat als de discipelen de Heer Jezus gehoorzamen, dan is er zegen. Dat is denk ik de les. Wat in het koninkrijk van God gaat om gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Want het is niet de bedoeling dat je na Pasen op de oude voet verder gaat. Dat je in eigen kracht allerlei dingen gaat doen, want die schiet tekort. Ook niet dat je allerlei dingen zelf maar gaat bedenken en uitvoeren. Dat je zo druk bezig bent met van alles en nog wat. Nee, zegt Johannes, na Pasen is één ding nog belangrijker dan ooit, en dat is dat je luistert naar de stem van Jezus. Nou, dat was trouwens ook, en dat weet u wel, dat was ook de grote ontdekking van de apostel Paulus. Als hij naar Damascus gaat om de christenen te vervolgen, heeft hij ontmoeting met de Heer Jezus. En dan valt hij van zijn paard, Ziet u dat grote licht? En als Paulus dan later daarop terugkomt, in het boek Handelingen erover vertelt, dan zegt hij dat hij die vraag stelde aan Jezus: Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat moest Paulus door schade en schande leren. En soms is dat nodig, dat je die vraag stelt. Dat je eigen plannen opzij gaat, maar Heere, wat wilt u nou eigenlijk? Nou zegt Johannes, dat is in Pasen zo belangrijk. Dat je de dingen doet in afhankelijkheid van Hem. Ook die dingen die je al jaren doet. Waar je zo vertrouwd mee bent. Misschien doe je de dingen in de kerk wel gewoon puur op routine. Je clubwerk, je ambtsdrager zijn, wie zal het zeggen? Is deze geschiedenis van morgen van Johannes een wake-up call? Doe niets, zegt Jezus, zonder mij of buiten mij om. Luisteren, dat loont de moeite. Het is lastig, in alle hectiek en drukte, maar het is wel cruciaal. En dan is er zegen. Hier bij de discipelen zit het net vol. God kan een overvloedige zegen geven. Dat kleine beetje wat je in afhankelijkheid doet, dat kan die vermenigvuldigen. Maar het gaat niet zozeer om die overvloed. Want soms zie je er minder van. Moet je niet op aantallen verkijken. God draagt zorg van zich voor de vrucht. Maar hij vraagt van ons gehoorzaamheid. Luisteren naar zijn stem. Dat leerden de discipelen daar op het meer van Tiberias. Dat krijgen ze mee. Voor als straks Jezus weer terug gaat naar de hemel. Blijf luisteren naar mijn stem. Dan zal er zegen zijn. En dan de tweede les. Vond ik eigenlijk ook wel heel ontroerend. Gehoorzaamheid, tweede les, het is volbracht. Als de discipelen gehoor geven en het net uitwerpen aan de andere kant van het meer. En dan komen ze terug. En wat zien ze dan? Staat Jezus daar en dan is er een vuurtje. Een kolenvuur met vis en brood erbij. De Jezus geeft een opdracht. Ze geven er gehoor aan. Er is zegen en ze komen met die vangst weer terug naar de kant. En dan blijkt hij alles al klaar te hebben. Is het niet bijzonder? Ja, dat is nou precies het geheim van Goede Vrijdag en van Pasen. Dat de Heer je inschakelt. Hij geeft je instructies. Hij nodigt je uit om in zijn koninkrijk te arbeiden. Maar alles is al klaar. Wat wil dat zeggen? Dat kolenvuur, die vis die Jezus heeft. Denk dit. Je mag arbeiden in Gods koninkrijk. We worden allemaal geroepen daartoe. De Heer God zendt je uit. Straks weer als je naar huis gaat. Je gezin. Mensen om je heen. Als je bij iemand gaat koffie drinken. Morgen op het werk. In de buurt waar je woont. Om getuige van Hem te zijn. Hij wil je gebruiken. Het is belangrijk dat je dat doet. Maar het werk hangt niet van jou af. Je mag leven en arbeiden vanuit het volbrachte werk van Jezus. Dat kolenvuur. Denk daar nog eens aan. Met die vis erop. Alles is al volbracht door Jezus. Alle dingen zijn gereed. Denk aan het avondmaal. Hij heeft de overwinning behaald. De macht van de zonde, de duivel, heeft hij de dood gebroken. Hij is de opgestane Heer. Hij is het hoofd van zijn kerk. Hij draagt zorg voor zijn werk in deze wereld. Hij schakelt ons in, maar hij heeft de regie. Hij draagt de zorg voor. En waarom is dat een les voor de discipelen eigenlijk? Waarom moeten ze dat leren? Nou, ik denk vanwege dit. Kijk maar naar mezelf. Laten we maar naar onszelf kijken. Dat je soms zo kunt vereenzelvigen met je taak. Met de dingen waar we verantwoordelijk voor zijn. Dat we denken dat het van ons afhangt. Als wij het niet doen, als ik het niet doe, dan komt er niks van terecht. Dan doet niemand het. Ken je dat? Nee, zegt Jezus, zo werkt het niet. Ik schakel je in. Wat een wonder trouwens. Breng wat van de vissen die je hebt gevangen, zegt Jezus tegen zijn discipelen. mag je bouwsteentje bijdragen. Dat is geweldig belangrijk. Als je als ambtsdrager bezig bent, catecheet, clubleider, bezoekzuster, lid van het gebedsteam, dan mag je steentje bijdragen in wat je ook doet. Maar vanuit het besef dat Hij de regie heeft, dat het van Hem afhangt. Ik denk dat het goed is om dat te beseffen. Het is volbracht. Dat heeft geklonken. Dat waren Jezus' woorden. Leef daaruit, zegt Hij na Pasen. Mijn vergeving, mijn kracht, mijn wijsheid, die heb je nodig. Bij mij te vinden, ik heb het voor jou volbracht. Dat kolenvuur. Het vis. Misschien is de zondag ook wel zo'n kolenvuurtje voor u. In alle hectiek van elke dag. De Jezus zegt, kom maar. Kom maar tot rust bij mij. Ik heb het voor jou volbracht. Wees niet zo gespannen. Leef vanuit wat ik voor je heb gedaan. Het is bij mij te vinden. Ik dacht dat het ook wel een belangrijke les is geweest. Om mee te nemen. De Heer God schakelt ons in. Maar het werk hangt niet van ons af. Het is volbracht. Het is door Jezus volbracht. Dan heb ik nog een derde les. Ach ja, je kan er nog wel meer noemen, maar dan wordt de preek nog weer te lang. De derde les, genade laat mensen opnieuw beginnen. Ik heb toch die geschiedenis even, dat gesprek van de Heer Jezus met Petrus erbij genomen. Want ze zitten daar allemaal bij het meer. Wie zitten daar? Nou, zegt Johannes. Er zit Simon met zijn verleden. Thomas, de twijfelaar. Er zit ook Nathanael. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Zei hij eens. Er zitten rond dat meer allemaal mensen met een verleden. Simon Petrus. Wat doet Jezus? Hij zoekt ze op als een herder. Hij ontfermt zich over die mensen met een verleden. En in het bijzonder Petrus. Jezus neemt Petrus even apart. Hij die het meest door de mand zakte. Die zijn meester liet vallen als een baksteen. Jezus ontfermt zich over Petrus. Hij herstelt hem in zijn ambt en geeft hem een nieuwe roeping. Simon, heb je mij meer lief dan deze? Je was altijd haantje de voorste. Hoe staat het met je liefde tot mij? 3 keer had Petrus Jezus verloochend. Zijn meester op het hart getrapt. En 3 keer stelt Jezus die vraag, heb je mij lief? 3 keer heeft Petrus Jezus ontkend. 3 keer verklaart hij zijn liefde aan Jezus. Nu voelt wel aan, denk ik. Je voelt wel aan dat er heel wat door Petrus heen gaat op dat moment. Dat elke vraag van Jezus weer iets van het verleden naar boven haalt. De vragen van Jezus zijn ontdekkend en onthullend. Dat verleden van Petrus, dat komt op tafel daar. En tegelijkertijd is de Heer Jezus zo genadig. Hij komt niet met verwijten. Het is er, dat verleden. Maar Petrus mag de genade van Jezus proeven in zijn woorden. Petrus, heb je mij lief? In feite draait het daarom, gemeente. In het Koninkrijk van God is er maar 1 ding belangrijk. Heb je je meester lief? En dat is die derde les die Johannes meegeeft, dat is nou de genade van Paas. Dat dat verleden er is van ons mensen, maar dat de Heer Jezus ons niet afschrijft. Had hij natuurlijk kunnen doen. Maar kijken, kan ik nou op jou bouwen, rotsman? Maar hij schrijft zelfs Petrus niet af. Hij geeft hem een nieuwe kans, gelegenheid om opnieuw te beginnen. En zo staat Jezus daar. Aan de oever van het meer. Hij openbaart, zegt Johannes, wat de genade van Pasen is. Dat God in zijn goedheid je verleden laat rusten. En zondige mensen de hand raakt. Mensen die gefaald hebben, krijgen een nieuwe kans. Ja, dat moet je ook meenemen, zegt Johannes vanmorgen tegen ons. Wie je ook bent. Wat je ook in je leven hebt gedaan. Wat je allemaal voor rugzak hebt en meedraagt. Ga mee naar Jezus toe. Dat verleden, daar weet hij raad mee. Want dat was Goede Vrijdag. Toen hij stierf aan het kruis, is dat verleden, zegt Paulus, meegekruisigd. Na Pasen deelt Jezus daaruit. Hij staat daar aan het meer en de discipelen zien zijn handen. Ze zien de littekenen nog. Het waren doorboorde handen. Het waren handen van liefde. En hij vraagt aan Petrus, heb je mij lief? En als Jezus die vraag stelt vanmorgen, als hij zijn handen aan je laat zien, wat zou je dan antwoorden? Petrus zegt, ja Heere, u weet toch dat ik u lief heb. Je bent een gezegend mens als je Petrus naspreekt vanmorgen. Heer, u weet alle dingen. Ik ben misschien niet zo gewend om dat zo ronduit te zeggen, maar diep in mijn hart, ja. Ja, u weet dat ik u lief heb. Jezus stelt 3 keer de vraag. Verschillende bewoordingen. En Petrus varieert ook in zijn antwoorden. Maar in het Griek zit er niet zoveel verschil tussen liefhebben en houden van. Daar gaat het eigenlijk niet precies over. Al die uitdrukkingen komen eigenlijk op die ene vraag neer. Petrus, heb je mij lief? En elke keer als Petrus zijn liefde verklaart, dan voegt Jezus er wat aan toe. Vind ik ook zo mooi. Jezus geeft Petrus een nieuwe taak. Hij moet niet alleen visser van mensen zijn. Hij krijgt de zorg voor de kudde, voor de lammeren en voor de schapen. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Jezus richt Petrus weer op. Genade. En hij geeft hem een nieuwe taak. Straks als Jezus er niet meer is, dan moet hij samen met de anderen zorg dragen voor de lammeren en de schapen. Waar doelt Jezus op? Ik denk dit, ze moeten zorg dragen voor al die mensen die tot geloof gaan komen. Dat is waar Jezus hen op wijst. Laat dat meenemen vanmorgen als laatste. Als we nadenken over de roeping van ons als gemeente, over missionair gemeente zijn. Mensenlevens zijn kostbaar. Zorg ervoor dat wij geen aanleiding zijn dat mensen afhaken. Mensenlevens zijn kostbaar. En weet u, ik denk dat dat de reden is dat er 153 vissen geteld zijn. Er zijn boeken bijna over geschreven, over wat de betekenis is van die 153. Maar eigenlijk weten we het niet precies. Ik denk dat het heel eenvoudig is. 153 wil zeggen, ze hebben alle vissen geteld. Niemand is er verloren gegaan. Elke vis was kostbaar. Zo is het denk ik. Elk mensenleven is zo kostbaar. Want Jezus is ervoor aan het kruis gegaan. En daarom krijgt Petrus die opdracht. Koester nou die schapen. Zorg ervoor voor al die mensen die tot geloof gaan komen. Ik heb voor ze geleden. Ik heb het leven aan ze gegeven. Wees er zuinig op. Hoed mijn schapen. Gemeente, laten we dat ook meenemen. Als we nadenken over onze roeping in de stad. Elk mensenleven telt. En dan ga ik stoppen. Er was nog iets wat me trof in dit Bijbelgedeelte. Misschien viel het u ook wel op. De discipelen zitten aan het meer. Ze gaan vissen. Ze komen weer terug. En ze zien daar de Heer Jezus. En tegelijkertijd is er aarzeling. Ze weten dat het de Heer Jezus is, maar ze durven het ook niet echt aan hem te vragen of die het wel is. Vers 12 bijvoorbeeld. Niemand van de discipelen durft aan hem te vragen, wie bent u? Ze wisten dat het de Heer is. Hoe komt dat? Ik denk dit. De Heer Jezus is dezelfde. Ja. Na Pasen, maar hij is niet hetzelfde. Iets van de glans en de glorie van de hemel dringt door. Je ziet iets van de macht en de majesteit daar bij de Heer Jezus. Het is niet zomaar Jezus die spreekt. Hij is de Heer die alle macht heeft in hemel en op aarde. Laten we dat niet vergeten als we het over hem hebben. Als we tot hem spreken. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En zo staat hij daar aan het meer. zo is die daar ook in ons midden vanmorgen. Niets is voor hem te moeilijk. Geen zonde is voor hem te groot. Hij heeft alles volbracht. Hij steekt vanmorgen zijn hand naar ons uit. En stelt ons die vraag voor het eerst of gewoon opnieuw. Je hebt me toch lief, hè? Heb je mij lief? Wat zou jouw antwoord zijn? Wat zou uw antwoord zijn vanmorgen? Als Petrus? Ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Ben je een gezegend mens. Amen.